Gemeente, willen we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Mijn haat is onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken, verbrekend onverwacht. Hun tanden door uw macht, ik heb de overhand verkregen. Gij, Heer, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Psalm 3, vers 4. We hopen voor u te lezen uit Gods woord, uit 2 Koningen 13. 2 Koningen 13, vooraf lezen we voor u uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 25. Dat gaat van het afdoen der ceremoniële wet. Wij geloven dat de ceremoniën en figuren der wet opgehouden hebben met de komst van Christus. En dat alle schaduwen een einde genomen hebben. Alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en de substantie daarvan in Christus Jezus, in de welke zij hun vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen, genomen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer volgens zijn wil. Verder 2 Koningen 13. In het 23e jaar van Joas, de zoon van Ahazia, de koning van Juda, werd Joahas, de zoon van Jehu, koning over Israël te Samaria en regeerde 17 jaar. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, want hij wandelde naar de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. Hij week daarvan niet af. Daarom ontstak des Heren toren tegen Israël. En hij gaf hen in de hand van Hazael, de koning van Syrië, en in de hand van Benadad, de zoon van Hazael, al die dagen. Doch Joahas bad des Heren aangezicht ernstiglijk aan, en de Heren verhoorde hem. Want hij zag de verdrukking van Israël, dat de koning van Syrië hen verdrukte. Zo gaf de Heren Israël een verlosser, dat zij van onder de hand des Syriërs uitkwamen, en de kinderen Israëls woonden in hun tenten als tevoren. Nochtans weken zij niet af van de zonde van het huis van Jerobeam, die Israël zondige deed, maar hij wandelde daarin, en het bos bleef ook staan te Samaria. Want hij had Joas geen volk laten overblijven dan 50 ruiters en 10 wagens en 10.000 voetvolks, want de koning van Syrië had hen omgebracht en had hen dorsende gemaakt als stof. Het overige nu der geschiedenissen van Joas en al wat hij gedaan heeft en zijn macht, zijn er niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En Joas ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem te Samaria, en Joas, zijn zoon, regeerde in zijn plaats. In het 37e jaar van Joas, de koning van Juda, werd Joas, de zoon van Joahas, koning over Israël te Samaria, en regeerde 16 jaar. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij week niet af van al de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed, maar hij wandelde daarin. Het overige nu der geschiedenissen van Joas en al wat hij gedaan heeft, en zijn macht waarmee hij gestreden heeft tegen Amazia, de koning van Juda, zijn hier niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël. En Joas ontsliep met zijn vaderen, en Jerobeam zat op zijn troon. En Joas werd begraven te Samaria bij de koningen van Israël. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid van de welke hij stierf. En Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen en had geweend over zijn aangezicht en gezegd, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En Elisa zeide tot hem, neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog en pijlen. En hij zeide tot de koning van Israël, leg uw hand aan de boog. En hij legde zijn hand daaraan. En Elisa legde zijn handen op des konings handen. En hij zeide, doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zeide Elisa, schiet. En hij schoot. En hij zeide, het is een pijl der verlossing des Heren. En een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Daarna zeide hij, neem de pijlen. En hij nam ze. Toen zeide hij tot de koning van Israël, sla tegen de aarde. En hij sloeg 3 maal. Daarna stond hij stil. Toen werd de man Gods zeer toornig op hem en zeide, gij zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben, dan zoudt gij de Syriërs tot verdoens toe geslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. De bende nu der Moabieten kwamen in het land met de ingaan des jaars. En het geschiedde als zij een man begroeven dat zij een bende zagen. Zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten. Hazael nu, de koning van Syrië, verdrukte Israël al de dagen van Joas. Doch de Heere was hun genadig en ontfermde zich hunner en wende zich tot hen om zijn verbondswil met Abraham, Isaac en Jacob. En hij wilde hen niet verderven en heeft hen niet verworpen van zijn aangezicht tot nu toe. En Hazael, de koning van Syrië, stierf, en zijn zoon Benadad werd koning in zijn plaats. Joas nu, de zoon van Joas, nam de steden weder in uit de hand van Benadad, de zoon van Hazael, die hij uit de hand van Joas, zijn vader, met krijg genomen had. Joas sloeg hem 3 maal en bracht de steden Israëls weder.
Tot voortzetting van ons samen zijn zingen wij uit Psalm 68 en daarvan het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wien het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. Wij noemden nu Psalm 68 en daarvan het 17e vers. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij u bepalen bij het gedeelte van de geschiedenis van Elisa, zoals u dat vindt opgetekend in 2 Koningen 13, de verzen 14 tot en met 19, waarvan wij u alleen het 17e vers voorlezen. En hij zeide, doe het venster open tegen het oosten, en hij deed het open. Toen zeide Elisa, schiet, en hij schoot, en hij zeide, er is een pijl der verlossing des Heren, en een pijl der verlossing tegen de Syriërs, want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Gemeente, deze tekstwoorden en het verband daarvan bepalen ons bij een pijl der verlossing. Ten eerste een bevel tot de strijd, ten tweede de kracht tot de strijd, ten derde de volharding in de strijd. Dus een pijl der verlossing, een bevel tot de strijd, de kracht tot de strijd, de volharding in de strijd. Gemeente, de vorige keer hebben we stilgestaan bij de wonderlijke verlossing door de Heere van de stad Samaria. In Samaria was de nood hoog gestegen. De honger in de stad was zo sterk dat twee moeders met elkaar overeengekomen waren om de ene dag het ene kind en de andere dag het andere kind op te eten. Maar toen heeft Elisa mogen profeteren, morgen, omtrent deze tijd zal een maat meelbloem voor een sikkel en 2 maten gerst voor 1 sikkel verkocht worden in de poort van Samaria. En dat is gebeurd. Op een wonderlijke wijze heeft de Heere de inwoners van Samaria verlost. De volgende dag werd 1 maat meelbloem voor 1 sikkel en 2 maten gerst voor 1 sikkel verkocht in de poort van Samaria. En nu worden we bepaald bij een geschiedenis waarin het opnieuw gaat over de Syriërs, die iedere keer weer Israël verdrukten. Ook in deze geschiedenis mag Elisa spreken over de verlossing van Israël uit de hand van de Syriërs. Het is intussen wel een hele tijd later, want tussen de geschiedenis van de verlossing van Samaria en deze geschiedenis ligt een periode van wel 45 jaar. Dat zal ons uit het vervolg nog wel blijken. In die 45 jaar heeft Elisa als profeet des Heren zijn werk mogen doen te midden van zijn volk. Maar daarvan wordt ons in de Bijbel niet zoveel meegedeeld. Hier komen we Elisa weer tegen. Hij is nu gekomen aan het einde van zijn leven. We kunnen dat lezen in het 14e vers. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid, van de welke hij stierf. Enerlei wedervaar de rechtvaardige en de goddeloze. De Heere spaart ook zijn kinderen en knechten niet voor ziekte en ellende. Elisa is heel erg ziek geworden. We kunnen hieruit ook leren dat de Heere zijn kinderen niet allemaal op dezelfde manier thuis haalt. Want wat was het bij zijn voorganger Elia zo geweest, dat hij opgenomen werd met 1 vurige wagen en 1 vurige paarden. Bij Elisa doet de Heere het anders. Hij legt Elisa op 1 ziekbed neer. Elisa wordt ernstig ziek en aan deze ziekte is hij korte tijd later gestorven. En nu was het voor Elisa niet erg om te sterven, want daar werd hij alleen maar beter van. Toen Elisa gestorven is, is hij gegaan naar de gewesten van eeuwige heerlijkheid, om daar God tot in alle eeuwigheid te loven en te prijzen. Maar het betekende wel een groot verlies toen Elisa stierf, want hij had een ontzaglijk grote plaats in het volksleven van Israël. Menigmaal had de Heere Elisa willen gebruiken als een middel in zijn hand om Israël te redden uit de hand van de vijanden. Hoe menigmaal had Elisa voor dat volk van Israël meer betekend dan een heel leger? En die kracht lag natuurlijk niet in Elisa, maar in de God van Elisa. Nu is Elisa op 1 hoge leeftijd gekomen en nu gaat hij sterven. We zien hem als het ware doodziek op zijn bed liggen, een bed waarvan hij niet meer af zal komen, want hij zal sterven. En dan krijgt hij bezoek. Van wie? We lezen, en Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen. Deze Joas was een koning uit het huis van Jehu. De Heere heeft Jehu gebruikt om het huis van Ahab uit te roeien. Joas was een kleinzoon van Jehu. Dus u kunt wel nagaan hoeveel tijd er verstreken is tussen de verlossing van Samaria en deze geschiedenis. Ongeveer 45 jaar. Elisa kreeg dus hoog bezoek. Dat laat ons ook zien dat Elisa hoog in aanzien stond bij koning Joas. Want we lezen zelfs dat de koning van Israël tot hem was afgekomen en dat hij had geweend over zijn aangezicht. Dus Joas, de koning van Israël, komt bij Elisa op bezoek, terwijl hij op zijn sterfbed ligt. En dan weent die koning. Dat wil toch wel iets zeggen. Dat betekent dat Joas hoge achting voor Elisa had en dat hij het heel erg vond dat Elisa ging sterven. Dat vond hij heel jammer. Waarom dan? Was hij met tere liefdebanden aan deze profeet des Heren verbonden? Was Joas een man die, net als Elisa, de God van de hemel en de aarde mocht vrezen en hem mocht dienen? Nee, zo was het in het leven van deze Joas niet. Want we kunnen van deze Joas lezen, in het 37ste jaar van Joas, de koning van Juda, werd Joas, de zoon van Joahas, koning over Israël te Samaria, en regeerde 16 jaar, en hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij week niet af van al de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed, maar hij wandelde daarin. Dus deze Joas was niet een man die de Heere vreesde. Nee, het tegendeel was zelfs waar. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, want hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. Hij hield de kalverendienst in Dan en in Bethel in ere. Daarvoor boog deze koning van Israël. Dus het was niet zo dat hij met geestelijke banden aan Elia was verbonden. Hij moest eigenlijk van de godsdienst van Elisa niets hebben. Hij was er een vijand van. Hij was een aanhanger van de eigenwillige godsdienst. Hij wilde zelf uitmaken hoe hij God zou dienen. En toch komt hij bij Elisa wanneer die op zijn sterfbed ligt. En dan lezen we dat hij weent. Hij vindt het erg dat deze man Gods gaat sterven. Waarom? Wel, dat kunt u opmaken uit hetgeen hij zegt. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Het is wel heel opmerkelijk dat deze man dat zegt, want het zijn dezelfde woorden die Elisa zelf sprak toen Elia ten hemel voer. Toen heeft Elisa ook uitgeroepen, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En dat zegt Joas nu ook, maar hij zegt het met een heel andere bedoeling dan toen Elisa dat zei. Want Elisa had tegen Elia gezegd dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En toen heeft hij die vurige paarden en die vurige wagen gezien die Elia hebben meegevoerd ten hemel. En dat betekende voor hem dat zijn gebed was verhoord. Maar wat bedoelt deze koning nu eigenlijk te zeggen? Wel, hij drukt daarmee uit welke waarde Elisa voor hem had. Wat was dan de waarde van Elisa voor koning Joas? Wel, die was groter dan de wagens en de ruiteren van Israël. Hij wist wel dat deze man Gods voor Israël veel meer waard was dan een leger van wagens en paarden. Nee, niet dat die kracht in Elisa zelf lag. Maar hoe vaak had hij al mogen spreken? Wanneer het ging om de strijd tegen de vijanden, hoe menigmaal had hij gebeden of de Heere de vijanden in hun hand zou willen geven? Hoe menigmaal was dat gebed ook verhoord? En daarvoor had Joas Elisa nodig. Hij dacht, als die man sterft, gaat het mis. Want wie moet er dan als man Gods optreden? Wie zal ons dan verlossen uit de handen van onze vijanden? Joas heeft gedacht, als deze man er niet meer is, dan zal ik voortaan de strijd tegen de vijanden verliezen. Dan zal ik een speelbal zijn in de handen van de Syriërs, die altijd terug zullen komen om het volk van Israël te benauwen. En daarom had hij Elisa nodig. Daarom weent hij over hem. Dus op een bepaalde wijze had hij diepe achting voor Elisa, al moest hij ten diepste niets hebben van zijn godsdienst, want dat wilde hij zelf bepalen. Hij hinkte eigenlijk op twee gedachten. Wanneer het ging over de strijd tegen de vijanden, had hij Elisa nodig. Maar wanneer het ging over het dienen van de God van de hemel en de aarde, had hij hem niet nodig. Deze koning hinkte dus op twee gedachten. Maar hier ligt heel duidelijk een beeld getekend. Wat leert ons deze geschiedenis? In de eerste plaats van hoe grote waarde een kind en een knecht van God kan zijn voor een volk en voor een land. Er is bekend dat de vijanden van Nederland in vroege dagen banger waren voor het gebed van Gods kinderen dan voor het Nederlandse leger. Van zo grote waarde kan het volk van God zijn voor een land en voor een volk. En wanneer die mensen wegvallen, wanneer de rechtvaardigen worden weggenomen, dan gaat het in dat land niet zo best uitzien. Want dan worden de zuchters weggenomen. En deze koning zag dat nog. Hij moest niets hebben van de godsdienst van Elisa. Maar hij dacht, als die man sterft, gaat niet goed. En daarom zocht hij Elisa op en hij weende over hem. Wij leven tegenwoordig in een tijd dat er bijna niemand is die het opmerkt, dat de rechtvaardigen weggeraapt worden voor de dag van het kwaad, dat God zijn volk thuis gaat halen. Heeft hij dan nu zijn volk niet meer? Jazeker, hij heeft nu ook zijn volk, maar hij gaat ook zijn volk thuis halen. En wanneer die rechtvaardigen weggeraapt worden, staat het er voor een land en een volk niet zo best voor. Deze Joas merkte het op. Merken wij het ook op, dat God de rechtvaardigen wegraapt voor de dag van het kwaad? Maar een kind van God kan ook van een grote betekenis zijn binnen een familie of binnen een bedrijf. Wanneer er binnen een familie nog zo'n ware zuchter mag leven, dan mag die tot nut en zegen van zo'n familie zijn. Niet om dat noodgeschrei, maar op dat noodgeschrei van zo'n zuchter wil de Heere wonderen doen. Wanneer die mensen wegvallen, is dat een groot verlies. Het gebeurt ook wel dat de Heer een bedrijf wil zegenen, omdat daar een kind van God werkt. En wanneer zo iemand wordt weggenomen, gaat het niet goed. Deze Johannes heeft geweend over Elisa, maar van zijn godsdienst moest hij niets hebben. En toch gaat Elisa nog iets tegen Joas zeggen met betrekking tot de verlossing van Israël uit de handen van de vijanden. En Elisa zeide tot hem, neem een boog en pijlen. En hij nam zich een boog en pijlen. En hij zeide tot de koning van Israël, leg uw hand aan de boog. En hij legde zijn hand daaraan. En Elisa legde zijn handen op des konings handen. En hij zeide, doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zeide Elisa, schiet. En hij schoot. En hij zeide, het is een pijl der verlossing des Heren. En een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Elisa zegt dus tegen die koning, die daar bij zijn sterfbed staat, u moet een boog en pijlen nemen en doet dan het venster open naar het oosten en dan moet u schieten. En dat heeft Joas gedaan. En toen heeft Elisa gezegd, Er is een pijl der verlossing des Heren en een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Joas, u zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Maar dan moet u wel zelf beginnen. De koning van Israël wordt hier door Elisa opgeroepen tot de strijd. Hij moest die pijl afschieten in de richting van het oosten van de Syriërs. Hij moest niet afwachten tot de Syriërs zelf in het land kwamen, maar hij moest tot de aanval overgaan. Dat was de opdracht die de profeet des Heren aan de koning van Israël gaf. Een opdracht om aan te vallen, een bevel tot de strijd. En daarin ligt ook een vermaning opgesloten, voor ons allemaal. Een roepstem ligt daarin. Welke dan? Dat wij ook moeten overgaan tot de aanval. Wat bedoelen we daarmee? Gods woord is daar duidelijk in. Gods woord roept de mens op tot de strijd. We weten allemaal dat we mensenkinderen zijn, die in de handen van de vijand zijn. En zal het wel zijn op weg en reis naar de eeuwigheid, dan moeten we iets van de geestelijke strijd leren kennen. De strijd tegen die driehoofdige vijand. En tot die strijd wordt de mens nu week in, week uit opgeroepen door middel van de prediking van het woord van de levende God. Wat zegt dat woord tot ons? Bekeert u en leeft. Verlaat de slechtigheden en treed op de weg des verstands. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. We worden opgeroepen tot de strijd. We moeten niet afwachten, maar we worden opgeroepen tot de strijd. Ja, maar hoe zal de mens gaan strijden? De mens ligt dood in de zonden en de misdaden, en hij is onmachtig tot het goede. En moet je dan als mens zelf beginnen? God moet toch beginnen in het leven van een mens? Dat is zeker waar. Maar u bent wel verantwoordelijk. Als u straks voor God komt, dan zult u dat niet durven zeggen. Nu misschien wel, maar straks niet. Als u voor die geduchte God zult staan, dan zult u niet durven zeggen, ik ben onbekeerd, maar dat is uw schuld, want u bent niet begonnen in mijn leven. Dat zult u niet durven zeggen, want dan zal God zeggen, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En daarom worden we opgeroepen tot de strijd. Maar een mens kan toch niet strijden? Hoe weet u dat? Een mens ligt toch dood in de zonden en de misdaden? Hoe weet u dat? Is dat alleen maar uw verstand dat dat zegt? Of hebt u dat werkelijk doorleefd? Hebt u het doorleefd dat de mens dood ligt in de zonden en de misdaden? Dan zult u ook niet aflaten in het gebed aan de troon van Gods genade. Of God u zou willen bekeren, of de Heere u zou willen trekken met de koorden van zijn liefde en met de touwen van zijn eeuwige goede tierenheid. De mens is verantwoordelijk. We reizen naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Er is een schijnbare tegenstelling, een paradox. En het zal altijd een paradox blijven. Maar als ik verloren ga, dan ga ik verloren om eigen schuld. En daarom zei Elisa, doe het venster open en neem een pijl en schiet. En Joas schoot. Het was een pijl der verlossing des Heren en een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Deze koning kreeg een bevel tot de strijd en u krijgt ook een bevel. Wij zijn zo dikwijls in gedachten bezig met Gods besluiten. En nu zal Gods besluit zeker uitgevoerd worden. Daar behoeft u niet aan te twijfelen. Maar weet u waar wij mee te maken hebben? Wij hebben te maken met Gods bevel. En Gods bevel zegt tegen u en mij, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? En hoe staat het er nu mee op een reis naar de eeuwigheid? Is dat nu al een zaak van het hart geworden? Of komt u naar de kerk en zegt u, wanneer God me niet bekeert, zal het nooit gebeuren. En dan spreekt u een grote waarheid uit. Maar daar bent u niet mee geholpen. En daarom zou het te wensen zijn dat we bij dagen en bij nachten over zouden gaan tot de strijd. Dat we er alles aan zouden doen met de beden dat God op ons neer zou zien in genade en ontferming. Ja, maar een mens kan toch niets? Nee, maar God wil het wel gebruiken. Dat is wel duidelijk in deze geschiedenis, want het is niet alleen een bevel tot de strijd, maar hier wordt ook gesproken van de kracht tot de strijd. Ons tweede punt, de kracht tot de strijd. Er gebeurt iets heel opmerkelijks. Elisa zegt tot de koning van Israël, leg uw hand aan de boog. En dan legt hij zijn hand daaraan. En daarna legt Elisa zijn handen op des konings handen. Daarmee wil hij natuurlijk iets zeggen. Daarmee heeft hij een bedoeling. Die bedoeling is heel duidelijk. Wanneer de koning die pijl wegschiet, zegt Elisa, het is een pijl der verlossing des Heren en een pijl der verlossing tegen de Syriërs, want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoemds toe. Elisa gaat Joas duidelijk maken dat de kracht om de Syriërs te overwinnen niet in Joas ligt en ook niet in Elisa, maar dat die kracht ligt in God. God zal Joas verlossen uit de hand van de vijanden. Maar hij moet wel alles in het werk stellen dat het zover komt. En ligt daarin niet een schoon beeld? Er wordt dikwijls gezegd, een mens kan er niets aan doen. Zeker, de mens kan niets aan zijn zaligheid af of toedoen. Dat is zeker waar. Wat ik ook doe of laat, dat kan niets tot mijn zaligheid af of toedoen. Dat is een duidelijke zaak. Maar de Heere wil het wel gebruiken. Want als dat niet zo was, behoeft u ook niet meer naar de kerk te komen. Want als God u dan toch wil hebben, kan hij u ook wel thuis opzoeken. Als de Heere u dan toch wil roepen vanuit de duisternis, kan hij dat ook wel op een andere manier. Maar u moet wel naar de kerk komen. Dat bent u verplicht, want het is de plaats bij uitnemendheid waar de Heere zijn volk wil trekken uit de duisternis en wil overzetten in het koninkrijk van zijn goddelijk en wonderbaar licht. U wordt niet bekeerd omdat u in de kerk komt, of omdat u in de Bijbel leest, of omdat u in oude schrijvers leest, of omdat u uw knieën buigt en de Heere vraagt of hij u wil aanzien in genade om ontferming. Maar de Heere wil het wel gebruiken. En daar gaat Elisa de koning van Israël op wijzen. Joas was iemand die het niet waard was en die het niet verdiend had dat God hem zou verlossen uit de handen van de Syriërs. Want hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Maar Elisa mag deze koning op Gods bevel de weg tot zijn behoud wijzen. Hij kwam bij Elisa uit hoogachting voor Elisa, terwijl hij tegelijkertijd niets moest hebben van de godsdienst van deze knecht des Heren. Maar Elisa mocht hem wel de weg wijzen waarin hij zijn kracht kon vinden. En zo is het nog. De Heere wil het gebruiken wanneer een mens naar de kerk mag gaan en zich daar mag neerzetten onder de prediking van het evangelie. Daar wil de Heere pijlen afschieten. En dat zijn geen pijlen van de verlossing uit mensenhanden, maar dat is een pijl der verlossing des Heren. En die pijl treft doel in het hart van des konings vijanden. Dan gaat de mens naar God zoeken en naar God vragen. Dan is het geen vraag meer voor je of je naar de kerk moet gaan, of je de Bijbel moet lezen, of je je knieën moet buigen, of je je handen moet vouwen, en of je de Heere moet aanlopen als een waterstroom, om door hem geleerd en bekeerd te worden. Nee, dan wordt dat een vanzelfsprekende zaak in je leven. Bij dagen en bij nachten ga je naar God vragen en naar hem roepen: Heere, wilt u mij bekeren, zoals gij al uw volk bekeert? De Heere werkt middelijk, en nu heeft hij ons aan de middelen gebonden. En daar heeft hij ook zichzelf aan gebonden. En dan kan de Heer het op allerlei manieren doen. Dat kan hij wel. En soms gebeurt het dat iemand op een bijzondere manier getrokken wordt vanuit de duisternis en wordt overgezet in het koninkrijk van Gods wonderbaar licht. Maar de meeste van Gods kinderen zijn in de kerk bekeerd door middel van de prediking van het evangelie. Want dat is het middel bij uitnemendheid, om tot God bekeerd te worden. Daarom zijn wij verantwoordelijk. We moeten er alles aan doen wat we kunnen. En dan kan de Heere het gebruiken. Maar dat is hij niet verplicht. Want wij zijn mensenkinderen die van God zijn afgeweken, om nooit meer tot hem terug te keren. Daarom kan God rechtvaardig aan ons voorbij gaan. God was ook helemaal niet verplicht om die koning van Israël nog te verlossen uit de handen van de Syriërs. Maar hij wilde het doen, in de weg van de middelen. Elisa zegt tegen die koning: u moet beginnen. U moet die pijl afschieten. En dan zal de Heere die pijl gebruiken in de strijd tegen de vijanden. En ook nu is er een volk dat de strijd in moet. Want de kerk des Heren is een strijdende kerk. En de Heer Jezus zegt: strijd om in te gaan. En dat is een zware strijd. Het is een strijd op leven en dood. Weet u waar die mensen achter komen? Dat al hun werken, die ze wel moeten doen en die ze zeker niet nalaten, hem niet kunnen verlossen. Het is een strijd waarvan geldt dat de kracht tot die strijd niet in de mens wordt gevonden. De overwinning in die strijd komt nooit van de zijde van die mens. Dat is het werk van God in het leven van die mens. Maar als u aan die mensen vraagt wanneer ze het hoofd mogen neerleggen en wanneer ze af mogen reizen, was dat nu uw strijd? Dan zullen ze allemaal zeggen: dat was niet mijn strijd, maar dat was Gods werk. Ik ga niet naar de eeuwige heerlijkheid, omdat ik naar God gevraagd heb, of omdat ik naar God gezocht heb. Ik zal alleen maar zalig worden, omdat God dat wil. Omdat de Heere de verlossing teweeggebracht heeft door die grote strijder Gods, die eenmaal gekomen is in de volheid des tijds, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar het gaat hier niet alleen om de kracht tot de strijd, maar deze geschiedenis spreekt ook van een volharding in de strijd. Dat is onze derde gedachte. Maar we zingen eerst van Psalm 45 en daarvan het tweede vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde, vertoon uw glans, vertoon uw majesteit Rijk zegenrijk in uw heerlijkheid, op het zuivere woord der waarheid, rijd voorspoedig en heersalom, rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal het goddelijk rijk behoen en in de krijg geduchte daden doen. Zingen we met elkaar Psalm 45 en daarvan het tweede vers. Ten derde, de volharding in de strijd. Daar staat koning Joas bij Elisa in de ziekenkamer met het venster naar het oosten geopend. En de pijl is afgeschoten, een pijl der verlossing des Heren en een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Want gij zult de Syriërs slaan. In Afek tot verdoemds toe, zei Elisa. De Heere zou Joas in de strijd die hij mocht voeren tegen de vijanden de overwinning schenken. Niet om Joas, niet om zijn strijden, maar omdat God verlossing wilde geven. Wat zou het groot zijn, wanneer wij ook getrouw de middelen der genade waar mochten nemen, onder biddend opzien tot de God van de hemel en van de aarde. De Heere kan het niet doen omdat we naar de kerk gaan, of omdat we in de Bijbel lezen, of onze knieën buigen, of de Heere erom vragen. maar het zijn de middelen die God heeft gegeven, dat het ons gebed zou zijn, of de Heere die middelen zou willen zegenen, dat het pijlen zouden mogen worden tot verlossing van onze arme, onsterfelijke ziel, om dan zo, onder biddend opzien tot de God van de hemel en de aarde, de middelen waar te mogen nemen, maar ook daarin te mogen volharden. Want dan zegt Elisa tegen Joas, neem de pijlen. En hij nam ze. Toen zeide hij tot de koning van Israël, sla tegen de aarde. En hij sloeg 3 maal. Daarna stond hij stil. Dus dan zegt Elisa, neem nu die pijlen en sla ermee tegen de aarde. En dan moet hij dat 1 voor 1 doen natuurlijk. Niet met die hele bundel pijlen tegelijk, maar 1 voor 1. En dan doet Joas dat 3 keer. 3 maal slaat hij met zo'n pijl tegen de aarde. En daarna staat hij stil. Toen werd de man God zeer toornig, lezen we, opeens. En hij zeide, gij zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben, dan zoudt gij de Syriërs tot verdoemds toegeslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. Elisa zegt als het ware, Joas, die Syriërs liggen aan uw voeten. Ze zijn getroffen door de pijl der verlossing des Heren. En nu moet u ze verslaan tot verdoemds toe. En dan slaat Joas maar 3 maal. En daarop wordt Elisa toornig. Hij wil zeggen, u had veel vaker moeten slaan. Dan had u de Syriërs verslagen tot verdoemds toe. Maar nu zult u ze maar 3 maal slaan. En dan zult u er altijd last van blijven houden, uw hele leven lang. En dat is werkelijkheid geworden in het leven van koning Joas. Hij bleef altijd last houden van die Syriërs die het volk van Israël hebben benauwd. En wat heeft dit ons nu te zeggen? Aan ons, die op weg en op reis zijn naar de eeuwigheid. Aan de ene kant worden we ook opgeroepen om te volharden in de strijd, in het waarnemen van de middelen der genade. En weet u hoe het bij ons is? We stoppen er vaak zo vlug mee. Dan hebben we goede voornemens. Nu zal ik het eens anders gaan doen. Ik ga meer tijd vrijmaken. Want we hebben het allemaal druk natuurlijk en alle avonden zijn bezet. Maar nu ga ik meer tijd vrijmaken om Gods woord te lezen of om bijvoorbeeld een goed boek te lezen of nog eens een preek te lezen in de week. En een paar weken gaat het goed, maar dan is het weer een verjaardag of een of andere bijeenkomst en van onze goede voornemens komt niets meer terecht. We gaan zo weer over tot de orde van de dag. Totdat we weer een beetje wakker schrikken. Oh ja, dat is waar ook. Ik moet bekeerd worden. Dan kan het weer een poosje goed gaan. Maar dat volharden wordt bij ons niet gevonden. En dan is het toch ook geen wonder dat de Heere toornig op ons is. Want wij hebben niet alleen gezondigd tegen Gods heilige wet, maar wij zondigen ook tegen het evangelie. De Heere Jezus heeft tijdens zijn omwandeling op de aarde het volk van Israël vergeleken met kinderen die op de markt zaten te spelen. En dan gebruikt hij 2 beelden. Hij zegt, ik heb u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Ik heb u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Weet u welke beelden hij dan gebruikt? Het beeld van kinderen die op de markt aan het spelen zijn. De ene groep zegt, weet je wat we gaan doen? We gaan trouwerijtjes spelen. Nee, zegt de andere groep, daar hebben we geen zin in. Trouwerijtjes spelen doen we niet. Nou, weet je wat we dan gaan doen? Dan gaan we begrafenisjes spelen. Nee, zeggen de anderen, daar hebben we ook geen zin in. En zo is dit geslacht, zegt de Heere Jezus. Ik heb u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Ik heb u klaagliederen gezongen. En gij hebt niet geweend. Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en gij zegt, hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt, hij is een vraat en een wijnzuiper, een vriend van tollenaren en zondaren, op de fluit gespeeld en niet gedanst, klaagliederen gezongen en niet geweend. Wat zal het zijn als we zo verloren moeten gaan, gemeente? Elke week wordt u geboodschapt dat u zichzelf moet bekeren, dat het niet goed met u gaat. Als het zo door blijft gaan, gaat u gewis verloren. Wat erg, wanneer we dan de ene keer het hoofd zus afwenden en de andere keer het hoofd zo afwenden. Wanneer we de ene keer onszelf verschuilen achter onze onmacht en de andere keer weer een andere uitvlucht hebben. Maar wanneer we niet luisteren naar het woord van de levende God, Elisa werd boos. Nu had Joas de kans om de Syriërs te slaan, tot verdoemds toe, maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft 3 maal geslagen en toen was het voorbij. Toen stond hij weer stil en daarom zullen de Syriërs hem blijven achtervolgen. Maar kan een mens dan door te volharden zalig worden, door aan te houden? De Heer Jezus heeft van het Koninkrijk der Hemelen gezegd, de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Dan zou een mens wel dag en nacht geweld moeten doen op dat Koninkrijk der Hemelen. En als we daar nu ons leven naast leggen, moeten we dan niet zeggen, Heere, ik heb er niets voor over, ik doe er niets aan? Ja, maar zijn er dan mensen die het zo ver brengen? Nee, uit zichzelf nooit. Maar er is wel een volk dat zalig mag worden. Waarom? Dat is een pijl der verlossing des Heren. Daar wil God het gaan gebruiken, als een middel in zijn hand, tot verlossing van de ziel. En wordt zo'n ziel dan zalig, omdat hij zo volhardt in het goede? Nee, want als hij op zichzelf ziet, moet hij het ook bekennen. O God, als het van mijn volharding moest afhangen, was het voor altijd kwijt. Maar weet u waar zij op Gods tijd terecht mogen komen? Ze mogen terechtkomen bij die grote strijder Gods, die volhard heeft tot het einde. Hij is ingegaan in het huis van die sterk gewapende, van die grote vijand, om hem zijn vaten te ontroven. En alleen om zijn strijd en om zijn overwinning is er een volk dat de overwinning mag behalen. En dat zal het uit mogen roepen. Het is niet uit ons, maar het is alles uit hem. En zo gaat dat volk naar het eeuwige Jeruzalem. Maar gemeente, u en ik, wij zijn wel verantwoordelijk. Wij worden opgeroepen tot de strijd. Ons wordt aangewezen waar de kracht tot de strijd te vinden is. In de God van de hemel en de aarde. En wij worden ook aangemaand om te volharden in die strijd. En wanneer we dat allemaal niet doen, kan God rechtvaardig tegen ons zeggen, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn, maar u bent nog in het heden der genade, in de welaangename tijd, in de dag der zaligheid. En daarom, hou maar aan, tijdig en ontijdig, om te roepen tot de God van de hemel en de aarde. Wie weet, hij mocht zich wenden en in genade en ontferming op u neerzien, tot roem van zijn grote naam en tot zaligheid van uw onsterfelijke ziel. Amen. Tot slot zingen wij Psalm 33 en daarvan het 9e vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe snel het draaf in het oorlogsveld. Kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. Nee, de Heer der Heren doet ons triomferen. Hij, geducht in macht, slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. Psalm 33 en daarvan het 9e vers. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, zij al de eer. Amen.